Laten we bidden. Hemelse Vader, terwijl we dat lied zingen, zijn we ons er zo bewust van, Heer, dat we het nodig hebben dat U ons vult met Uw Heilige Geest. Heere God, we verlangen daarnaar en we spreken het ook naar U uit. Heer, vul ons met Uw Heilige Geest. Geef ons meer van Uw Heilige Geest, Heer. We verlangen daarnaar te groeien in die vreugde, in die vrede en in die diepe aanbidding, Heer, die alleen U kunt geven in ons leven. En ik heb het ook nodig, Heer. Ik heb het zo nodig dat U komt met Uw Geest en dat U mij vult. En dat U de zaal vult en dat U de huiskamers van de broeders en zusters thuis vult. Heer, opdat we Uw woord echt begrijpen en dat we ook aannemen wat Uw woord zegt. En dat we zeggen, ja, Heere, neem alles wat niet van U is weg uit mijn leven. Vorm mij meer naar het beeld van Uw Zoon Jezus Christus. Heere, help mij mijn identiteit in U te vinden. Niet dat we die identiteit nog niet ontvangen hebben, Heere, maar dat we ook echt in ons denken, zo denken naar die nieuwe identiteit die we van U hebben ontvangen. En ik bid daarom, Vader, dat U wilt spreken en dat U ons wilt vormen en dat U ons wilt zegenen deze ochtend. We danken U, Heer, dat we Uw woord mogen openen. En we bidden, Heere, onderwijs ons in Jezus' naam. Amen. Ik heb een stuk of 6 preken, denk ik, besteed aan het eerste hoofdstuk van 1 Korinthe. 1 preek aan het tweede hoofdstuk. En nu zullen er weer een aantal preken over het derde hoofdstuk komen. En vandaag gaan we kijken naar de eerste 3 versen van hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3, vers 1, 2 en 3. En in een van die preken van hoofdstuk 1, daar heb ik alles gesproken over identiteit. En het is zo'n belangrijk thema, het vinden van onze identiteit in Christus. En dan heb ik niet erover dat we onze identiteit in Christus nog niet hebben als we wedergeboren zijn. Want zodra we wedergeboren zijn, hebben we die nieuwe identiteit in Christus. Maar waar het mij echt om gaat, is dat we ook leren denken naar die nieuwe identiteit. Daar gaan we het vandaag vooral over hebben. Ik wil beginnen met een klein verhaal. Stel, het is winter en je bent buiten. Het is een heldere en koude winterdag. Er ligt overal sneeuw en ijs. En je maakt een wandeling, een hele wandeling. En na verloop van tijd begin je het steeds kouder te krijgen. En je begint te rillen. Het is echt koud. Je bent toch niet zo warm gekleed als je dacht. En je besluit snel weer terug naar huis te gaan. En naar binnen te gaan. Eenmaal binnen duurt het een tijdje voordat je weer op temperatuur bent. Dat is bij iedereen van ons zo. Dat duurt eventjes. Als je na een uur nog niet op temperatuur bent, dan zullen anderen tegen je zeggen, het duurt wel erg lang voordat je op temperatuur bent. Ga wat dichter bij de verwarming of bij de kachel zitten, want een uur is best lang. Wat we zien in de tekst van vandaag is dat Paulus tegen de Korintiërs eigenlijk hetzelfde zegt. Hij zegt tegen de Korintiërs, jullie zijn al enkele jaren christen, jullie zijn al enkele jaren in het huisgezin van God, maar je komt niet op temperatuur. Je bent nog steeds geen volwassen christen. En de reden daarvan is omdat de christenen in Korinthe niet goed gebruik hadden gemaakt van die warmtebron. Van Jezus Christus zelf, de bron van leven. En hoe dat komt, daar wil ik vandaag met jullie onderzoeken. Laten we daarom de tekst van vandaag lezen. En dat is 1 Korinthe, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 3. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn. Als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens. Tot zover. Je zou kunnen zeggen, waarom, Jeroen, heb je als thema van de preek jaloezie genomen? En mogelijk zie je dat verband niet meteen met wat we lazen net in die eerste drie versen. Ze spreken heel duidelijk over de geestelijke mens en de vleeselijke mens. Dat is heel duidelijk. We zien ook in die eerste drie versen drie referenties aan de vleeselijke mens. Tot drie keer toe heeft Paulus het over vleeselijk. En dat klopt. Het gaat hier over de vleeselijke mens. En in dat derde vers worden de kenmerken van deze vleeselijke mens omschreven door Paulus. En we zien dat hij daar schrijft in het derde vers, de drie kenmerken zegt hij dan, als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht. Dat zijn de kenmerken die hij noemt. In de Nederlandse Bijbel worden hier drie woorden genoemd. Afgunst, ruzie en tweedracht. Drie woorden. In de oorspronkelijke Bijbel, in het Grieks, worden daar maar twee woorden genoemd. Geen drie. Eén woord. Het eerste woord, dat wordt vertaald als afgunst in de Bijbel. En het tweede woord, dat wordt vertaald als ruzie en jaloezie. Maar het is een woord met een hele brede betekenis. Daarom, in het Nederlands konden we daar met één woord niet uit de voeten. En hebben we gezegd, ja, daar moeten we twee woorden voor neerzetten. In deze vertaling in ieder geval. Het eerste woord afgunst betekent dus afgunst of jaloezie. En het tweede woord strijd, twist of tegenspreken. Nou, het eerste woord hier, afgunst of jaloezie, dat is iets wat in ons is. Afgunst of jaloezie is in ons. Het tweede woord wat we hier zien, wat vertaald is met ruzie en tweedracht, is iets wat zichtbaar is. Dan komt het tot de uiting. Dus de ruzie en de tweedracht is eigenlijk een uiting van het eerste, van de afgunst, jaloezie, die in ons speelt. Dat is wat we hier zien. Dus afgunst en jaloezie heeft te maken met ons denken en met ons voelen. En ruzie en tweedracht is de uiting daarvan. Ruzie en tweedracht zijn makkelijker te herkennen, want die zien we. Jaloezie zien we minder. Wordt ook vaak door ons verborgen als we jaloers zijn. Maar jaloezie is dus die wortel van die ruzie en die tweedracht. En daarom, precies daarom wil ik met jullie vandaag stilstaan bij dat woord, bij jaloezie, bij afgunst. Wat is dat? We gaan drie aspecten bekijken samen. De eerste is, wat is jaloezie? Als we dat hebben onderzocht, dan gaan we daarna samen kijken naar de impact die jaloezie heeft op onszelf, maar ook op de ander, op onze omgeving. En het derde aspect is, en als we nu zien welke impact dat is, laten we dan echt naar de Heer Jezus uitstrekken en zeggen, Heer Jezus, ik wil de jaloezie die in mij is, die wil ik kruisigen. Ik wil een heilig leven leiden voor u. En ik wil, zoals ik dat vanochtend net ook al bad, ik wil tevreden zijn met de identiteit die ik in u heb ontvangen. Ik wil niet meer jaloers zijn. Nou, de eerste stap nu. Wat is jaloezie? Het is belangrijk dat we beseffen dat we in de Bijbel twee soorten jaloezie zien. Twee soorten jaloezie. En de eerste soort jaloezie, dat is een hele goede jaloezie. Een jaloezie die beschermt. De Willibrord-vertaling die zegt in Exodus 34 vers 14 het volgende. Daar zegt God tegen Mozes, want gij moogt geen andere God vereren. Yahweh heet immers de jaloerse. Hij is een jaloers God. God is jaloers voor de bescherming van zijn eigen eer. Daar is hij jaloers voor. Dat is een goede jaloezie. En mensen kunnen deze jaloezie ook ervaren. In Numeri 25 daar zien we een verhaal dat heel Israël in rouw is over zonden die het volk bedreven heeft. En ze zijn dan bij de tent van ontmoeting en ze zijn aan het rouwen en aan het huilen. En dan is er één Israëlitische man die een Midianitische vrouw het kamp in binnenbrengt, naar zijn tent gaat met haar en seks met haar heeft. Pinehas, een priester, dat is kleinzoon van Aaron. Dus een kleinzoon van de hoge priester Aaron, die is zo verontwaardigd dat hij ze achterna gaat en hij neemt een speer en hij doorsteekt hun tweeën terwijl ze in de tent liggen. En enkele versen later, dan staat er in Numeri 25 vers 11, dat zegt de Heere God hier wat we nu lezen, Pinehas heeft mijn grimmigheid over de Israëlieten afgewend, omdat hij zich in hun midden met ijver voor mij heeft ingezet, zodat ik de Israëlieten niet in mijn naijver vernietigd heb. Het Hebreeuwse woord wat hier voor ijver en voor naijver gebruikt wordt, is het woord dat ook vertaald wordt in de Bijbel met jaloersheid en met jaloezie. Dus het is ook weer een woord wat een wat bredere betekenis heeft. Ijver, jaloersheid, jaloezie. Dat is wat het Hebreeuwse woord hier zegt. Zo wordt het ook veel in Engelse vertalingen vertaald. His jealousy. De jaloersheid van Pinehas om Gods naam te beschermen, beschermt hier zelfs het hele volk Israël voor een groter oordeel van God. Want het staat hier ook, hè? Zodat ik de Israëlieten niet in mijn naijver vernietigd heb. Dus de jaloezie van Pinehas voor Gods eer beschermt zelfs het volk. Ook al zou een actie van Pinehas vandaag de tijd, in onze situatie, totaal niet goedgekeurd worden of gerechtvaardigd zijn, de onvrede die Pinehas ervaart, is een juiste onvrede. En zo zien we ook wat jaloersheid onder de broers van Jozef kan doen. Jacob, de vader van de 12, die trekt Jozef enorm voor. En de broers worden jaloers. Die jaloersheid is een goede jaloersheid. Ze krijgen niet de plek als zoon van hun vader. Alle aandacht van Jacob gaat naar Jozef toe. En die jaloersheid is goed. Wat ze daarna doen met die jaloersheid is iets heel anders. Daarnaast zullen Patricia en ik ook jaloers zijn als een van ons te veel aandacht krijgt van een ander. Of te veel aandacht geeft aan iets of iemand anders. Of dit nu een werk, of dit nu je werk is, of je hobby, of je persoon. De wederhelft van je, die wordt jaloers en zegt, hey, waar is die tijd voor mij? Wij zijn toch van elkaar. Dat is een goede jaloezie die je dan ervaart in het huwelijk. Dat is een goede jaloezie. Een goede jaloezie, een jaloezie die beschermt. Nu wil ik met jullie naar die tweede vorm van jaloezie gaan kijken. En dat is een slechte jaloezie. De afgelopen zondag vertelde ik al kort dat de duivel ook zo'n jaloezie laat zien. Het is een verlangen, een slechte jaloezie is een verlangen naar de status, eigendommen, aanzien of eer van een ander. Het verlangen naar status, eigendom, aanzien of eer van een ander. De duivel die ziet al die aanbidding die God ontvangt. Hij was een van de meest vooraanstaande engelen. Hij ziet dat en hij zegt, ik wil dat hebben. En hij komt in opstand. Ik wil die aandacht, ik wil die eer, ik wil aanbeden worden. En daar ontstaat jaloezie. En dit is slechte jaloezie. We zien dat Johannes dit ook min of meer uit. In 1 Johannes 2, vers 16, dan zegt Johannes het volgende. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Verkeerde jaloersheid is dus het begeren naar de dingen van die ander. Ik wil die dingen van die ander hebben. En we zien, mede door wat Paulus hier in de derde vers zegt, dat in die versen die we net hebben gelezen, dat vleeselijkheid en jaloezie met elkaar verbonden worden. Verlang je veel naar de eigendommen, naar de status, naar de eer van een ander, dan ben je erg vleeselijk. Dus geestelijke volwassenheid kan daar voor een deel aan gemeten worden, in hoeveel jaloezie er is in je leven. Nou, in 1 Korinthe 3, vers 1, daar lezen we het volgende. Mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Dus wat Paulus hier eigenlijk zegt is er jaloezie in ons? Is er jaloezie in jou of in mij? Dan zijn we nog jonge kinderen in Christus. De Engelse King James vertaling die zegt, then you are babes in Christ. Je bent babytjes, je bent zuigelingen in Christus Jezus. Als er jaloezie in je hart is. En we lazen net ook al in het derde vers in 1 Korintiërs 3, vers 3. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk? Of wandelt u dan niet naar de mens? De Bijbel zegt hier als het ware, je bent nog niet getransformeerd. Je bent nog niet veranderd in je denken. Je bent nog niet veranderd in Christus, omdat er zoveel jaloezie in je hart is. En als laatste, jaloezie wordt ook op één hoop gegooid met alle werken van het vlees in Galaten 5, versen 19 en 21. Daar 19 tot en met 21, daar staat het volgende. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u verzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Paulus gooit het op één hoop met alle werken van het vlees. En als je kijkt naar die andere dingen, dan zul je zeggen van, wauw, dat zijn heftige dingen die daar genoemd worden. En de jaloezie, datgene wat in ons speelt, wordt op diezelfde hoop gegooid. En het is deze slechte jaloezie, het begeren van wat die ander heeft, wat dat ook mogen zijn, het begeren van wat die ander heeft, dat is zonde. We hebben nu gezien dat er goede jaloezie is, en die beschermt, en we hebben slechte jaloezie gezien. En dat christenen, zoals de Korintiërs, ook te kampen kunnen hebben met slechte jaloezie. Dus het is ook goed voor onszelf om dat te onderzoeken. En ik wil nu met jullie naar die tweede stap gaan. En nadenken over de impact van deze tweede, van deze slechte vorm van jaloezie. Daar gaan we nu over nadenken. En om daarbij stil te staan, wil ik twee verhalen met jullie bekijken uit het Oude Testament. En het eerste verhaal, dat staat in Numeri 12. Numeri 12. Miriam en Aaron komen daar in opstand tegen hun jongere broer Mozes. Ze komen in opstand tegen hun jongere broer. En daar staat in 12 vers 1 en 2. Miriam en ook Aaron spraken over Mozes vanwege de Cushitische vrouw die hij genomen had. Want hij had een Cushitische vrouw genomen. Dus de Bijbel zegt, dat is waar. Die heeft hij genomen. Zij zeiden, heeft de Heer alleen maar door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? En de Heer hoorde het. In eerste instantie, als we deze twee versen samen lezen, dan zien we hier dat het lijkt dat het erom gaat dat Mozes met een Cushitische is getrouwd. Dat wordt genoemd in het eerste vers. Vanwege de Cushitische vrouw die hij genomen had, staat er. Cush was het gebied onder Egypte. De horen van Afrika. Eigenlijk omschrijven we dat tegenwoordig als Ethiopië. Eigenlijk het gebied van Zuid-Soedan tot in Ethiopië. Daar verwijst dat gebied naar. En Mozes was met een Cushitische getrouwd. Maar als we dan verder lezen in vers 2, dan zien we echter dat dat niet de echte reden is. De echte reden is dat ze vinden dat Mozes te veel aandacht krijgt. Hoezo heeft de Heer alleen maar door Mozes gesproken? Luister ook naar mij, Israël. Naar mij, Aaron en Miriam. Wij willen ook aandacht. Hij heeft toch ook door ons gesproken? En wat we zien in die jaloezie van Miriam en Aaron, is dat ze in eerste instantie dus die jaloezie bedekken met iets anders. Ze hebben het over Mozes' Cushitische vrouw. Ze gebruiken dus iets anders om hem in diskrediet te brengen. Ze gaan niet praten over Mozes, je bent veel aan het woord. Ze zeggen, je bent met een Cushitische getrouwd. Nou, dat is God die grijpt daar snel in en hij roept Mozes, Aaron en Miriam dan naar de tent van ontmoeting. En dan bevestigt God in de tent van ontmoeting Mozes en Miriam die wordt melaats. De Bijbel zegt dat Miriams huid zo wit werd als sneeuw. En hier wil ik even een zijweggetje met jullie nemen. De eerste reden die Miriam en Aaron net noemden, is dat Mozes met een Ethiopische getrouwd is, met een Afrikaanse. Met iemand met een donkere huid. We weten niet of huidskleur hier een rol speelde, maar wat frappant is, wat ironisch is, van alle terechtwijzingen die God kon kiezen, dat hij Miriam melaats maakt en haar huid zo wit als sneeuw wordt. Het lijkt als het ware alsof God zegt tegen Mirjam, superieur vanwege je nationaliteit, superieur vanwege je huidskleur, bij deze maak ik je nog wat witter. Gods terechtwijzing lijkt dus verband te hebben met de eerste beschuldiging, ook verband te hebben. Ook verband te hebben met de eerste beschuldiging van Mirjam en Aaron. Ook al is het tweede punt, heeft de Heere alleen maar door Mozes gesproken, het punt van jaloezie hier. Wat we dus in het verhaal zien, is dat jaloezie door de jaloerse partij uitvergroot wordt en als recht neergezet wordt. Ik heb toch het recht. Het wordt uitvergroot. God heeft toch ook door mij gesproken? Ja, maar dat spreken we toch niet tegen? Maar je wil nu alleen meer. Je vergroot het uit. Heeft God ook niet door ons gesproken? Ook al zien we dat die andere zaken feiten zijn en geen zonde hoeven te zijn, want er wordt nergens gezegd dat dat een zonde is van Mozes, dat hij met een Cushitische getrouwd is. Dus er zijn andere feiten en die hoeven geen zonde te zijn, maar die worden zo neergezet door de andere partij om te beschadigen. En dat is een hele belangrijke, dat we dat begrijpen. Dus in onze jaloersheid kunnen we soms andere dingen gebruiken die helemaal geen zonde hoeven te zijn. En die gaan uitvergroten en gaan zeggen, ja, maar kijk eens. Dat loopt niet goed daar. Dus we bedekken onze jaloezie en we gebruiken andere dingen om te beschadigen. Dat is het eerste verhaal. Ik ga dadelijk kijken naar alle punten die we daaruit kunnen trekken, wat we daarvan kunnen leren. Het tweede verhaal is het verhaal van Saul en David. Saul is de eerste koning van Israël. Hij regeert en we weten dat hij meerdere keren ongehoorzaam is aan God. In 1 Samuel 13 staat hij op het punt om oorlog te voeren tegen de Filistijnen. Hij gaat ten strijde. En Samuel die heeft tegen Saul gezegd, Saul, je moet wachten. Wacht. Na 7 dagen ben ik bij je. Wacht daarop, dan kom ik en dan breng ik een offer. En Saul die wordt onrustig vanwege de omstandigheden. Hij ziet sommige Israëlieten weglopen en hij zegt, ik ga niet langer wachten, ik breng dat offer. Brengt zelf het offer. Dan arriveert Samuel en dan zegt hij het volgende, wat we hier zien in 1 Samuel 13, 13. Maar Samuel zei tegen Saul, je hebt dwaas gehandeld. Je hebt het gebod van de Heere uw God dat hij u geboden heeft niet in acht genomen. Saul ervaart geen rust in die hele situatie en trekt zijn eigen plan. Hij leert hier niet van. En 2 hoofdstukken verderop verslaat Saul de Amalekieten en doet weer niet wat God hem opgedragen heeft. Hij voert niet de opdracht die God hem specifiek geeft voor de Amalekieten, voert hij niet uit. En dan komt David ten tonele. En David doodt dan Goliath. En dan lezen we een paar hoofdstukken verderop in 1 Samuel 18, vers 7 en 8 het volgende. Terwijl de vrouwen huppelden, zongen zij een beurtzang. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En toen ontstak Saul in woede. Saul is jaloers omdat David meer eer krijgt dan hemzelf. En hij wil David beschadigen en later zelfs doden. En Jonathan, de zoon van Saul, de bloedeigen zoon van Saul, heeft een totaal andere houding in deze hele situatie. Daar lezen we het volgende in 1 Samuel 23 over. Jonathan, zei tegen hem, en hem is David hier, wees niet bevreesd, David, want de hand van mijn vader Saul zal je niet vinden. Dus hij zegt, ik ga tegen mijn vader niet zeggen waar jij bent. Want de hand van mijn vader Saul zal je niet vinden. Maar jij zult koning worden over Israël, en ik zal tweede zijn na jou. De kroonprins zegt tegen die jongen die moet vluchten, ik zal tweede zijn na jou. Ook mijn vader Saul weet dit wel. Dus Saul is woedend over het feit dat David hem zal opvolgen. En Jonathan, die nooit koning zal worden, heeft daar volledig vrede mee. Beiden zitten in een vergelijkbare situatie, Saul en Jonathan. Maar ze denken en ze voelen totaal verschillend over de situatie. En verder zien we dus in dit verhaal dat jaloezie de eigen situatie niet op waarde schat, niet waardeert. Saul kan zijn eigen situatie totaal niet op waarde schatten, niet waarderen. En Jonathan kan dat wel. Terwijl ze in dezelfde situatie zijn. Nou, nu wil ik een opsomming maken wat we leren uit deze twee verhalen. Laten we eens kijken wat we kunnen leren uit deze twee verhalen. Het eerste punt wat we zien bij Aaron en Mirjam is dat jaloezie ieder denkbaar middel gebruikt. Ieder denkbaar middel wordt gebruikt door jaloezie. Aaron en Mirjam gebruiken zelfs Mozes huwelijk met iemand die niet Israëlitisch is om hem te beschadigen. Het tweede punt is dat jaloezie niet de ander beschadigt, niet alleen de ander beschadigt, maar het beschadigt ook mijzelf. Jaloezie beschadigt ook mijzelf. Mirjam wordt melaats en Saul gaat wanhopig ten onder. Het derde punt is dat jaloezie de omgeving beschadigt. Je ziet dat Saul geen vrede heeft met Gods weg en hij sterft niet alleen, maar ook een aantal van zijn zonen sterven. Het vierde punt wat we zien is dat jaloezie openbaar wordt door ons gedrag. De schrijvers van Numeri en 1 Samuel laten allebei duidelijk zien dat openbaar is bij Saul, Aaron en Mirjam dat het om jaloezie gaat. En nu, 3000 jaar later, lezen wij het verhaal. Het wordt openbaar door gedrag. Nog een punt. Jaloezie volgt de duisternis. Zoals de duivel niet tevreden was met zijn plek en daardoor rebelleert, zo is jaloezie bij ons ook een onvrede met de plek die God ons geeft. De plek die wij van God hebben ontvangen. En leidt het tot het beschadigen van mensen en tot het beschadigen van gemeentes als we niet opletten. Nou. En daarmee zien we dus ook dat jaloezie niet dankbaar is, niet tevreden is met de huidige situatie. Nou, wat we zien in deze twee verhalen is dat de impact van jaloezie groot is. De impact van jaloezie is immens. Spreuken 14 vers 30 zegt, een gezond hart is het leven voor het lichaam, maar afgunst is de verrotting van de beenderen. Jaloezie is de verrotting van de beenderen. Jaloezie doet ons van binnen wegrotten. Het beschadigt niet alleen de ander en onze omgeving, maar in het bijzonder ook mijzelf. En vanwege die enorme schade die jaloezie aanricht, is het dus van groot belang dat wij allemaal onszelf onderzoeken. Dat we jaloezie ontmaskeren in onszelf en dat we zeggen, ik wil het kruisigen. En daarmee komen we bij die derde en laatste stap. Hoe ga ik nu hiermee om? Hoe zorg ik nu dat als ik jaloezie vind in mijn eigen hart, dat ik het kruisig? Wat moet ik dan doen? En daarvoor gaan we een paar stappen nemen. Komt-ie. De eerste stap. Jaloezie herkennen en erkennen. Bij Mirjam en Aaron zagen we dat zij zich irriteerden aan Mozes. Hij is wel wat veel aan het woord. Niet omdat hij zondigde. Hij was wat veel aan het woord, vonden zij. En zo begint jaloezie vaak in onze gedachten. Ik irriteer me in het een of in het ander van die persoon. En mocht je misschien aan iemand denken tijdens de preek, dan wil ik je die vraag stellen. Was dat mogelijk iemand waar je jaloers op bent? Schrijf dat op, als je dat herkent. De volgende stap is dat je het gaat erkennen. En bij erkennen moeten we belijden. Wacht nog maar even. Ik kom zo bij het tweede punt. Dat je het erkent. Erkennen is belijden. En in Psalm 51 zien we heel duidelijk dat David, die zondigt, want jaloezie is zonde, dat zagen we net al. Dat hij zondigt en dat hij zegt, ik moet die zonde belijden. Dat is de belijdenis van zijn zonde die hij bedreven heeft met Batseba. En dan zien we een belijdenis van zijn zonde. Het is niet alleen het herkennen dat ik gezondigd heb, maar het is ook het erkennen, ik heb gezondigd. Dat is de eerste stap, jaloezie herkennen en erkennen. Dan, wat doe ik als tweede stap? De tweede stap is dat ik ga ontdekken wat de oorzaak van mijn jaloezie is. Dat ik nadenk, hoe komt het nou dat ik jaloers ben op die ander? Wat is de bron? Bij Saul zien we dat hij positie wilde vasthouden, waarvan God had gezegd dat hij niet meer van hem was. Mirjam en Aaron wilden zelf graag meer aandacht, meer eer. En we weten bij Saul, Aaron en Mirjam niet of er iets in hun leven gespeeld heeft, waardoor ze zo vasthielden aan die dingen. In september van het vorig jaar, Toen sprak ik over 1 Korinthe 1, vers 10 tot en met 17. En toen heb ik ook een stukje verteld over hoe ik naar mezelf keek. Een hele lange tijd, door de opvoeding die ik had gehad. En dat ik mijn eigen zelfbeeld misvormd had. Ik keek op de verkeerde manier naar mezelf. Vaak kan jaloezie een gemis of pijn of verdriet in je leven als bron hebben. Ik heb dat gemist. Ik heb daar pijn van. Ik heb daar verdriet van in mijn leven. En dat is zo belangrijk dat we onszelf daar onderzoeken en dat we onszelf ook die vraag stellen. In hoeverre zijn er momenten geweest in mijn leven waarin ik aandacht, eer, positie of liefde echt gemist heb? Ik heb dat echt gemist ergens in mijn leven. En als je daar nu bij bepaald wordt dat er momenten zijn in je leven, dan schrijf dat op. Dan schrijf dat op. Want het komt niet alleen tot uiting in jaloezie. Jaloezie is gewoon één van de uitingen daarvan. Het gaat niet alleen om het ontdekken van die bron. Het gaat niet alleen om het ontdekken. Maar het gaat ook om het rouwen en om het verwerken van dat geleden verlies. Dat zijn essentiële punten bij het ontdekken van die oorzaak. Dat is de tweede stap. Dan gaan we nu naar de derde stap toe. En de derde stap is dat we een nieuwe identiteit vinden in Christus. En dan denk je nu misschien, Jeroen, maar je had het er toch net over, als we wedergeboren zijn, dan hebben we toch al die nieuwe identiteit in Christus gekregen. En dat is ook zo. We hebben die nieuwe identiteit in Christus. Die hebben we. We hebben een nieuwe positie in Christus. Maar dat wil niet zeggen dat wij bij onze wedergeboorte meteen volledig veranderen in ons denken. Dat volledig veranderen in ons denken is een proces. Dus de kuur voor jaloezie is een nieuwe identiteit vinden in Christus. Paulus die zegt in 2 Korinthe 10 dat het afbreken... 2 Korinthe 10, ik heb het vers niet op het scherm staan. 2 Korinthe 10, daar zegt hij, het afbreken van valse redeneringen is als het afbreken van bolwerken. Wij slechten de bolwerken van valse redeneringen, zegt Paulus daar. Maar als jij een bolwerk wil afbreken, dan kost dat tijd. Dan kost dat wijsheid. Dan kost dat inzicht en dat kost voorzichtigheid. Dat is niet iets wat je meteen doet. Een bolwerk slechten, dat gebeurt niet. Oh, ik heb een nieuwe identiteit in Christus. Nu denk ik ook vandaag meteen anders. Als we door een groeiproces gaan als christenen, dan merken we dat we jaar na jaar na jaar steeds meer veranderd worden in ons denken. En dat is hetzelfde met die identiteit vinden in Christus. Nou. De vraag is dus, in hoeverre denken jij en ik naar die nieuwe identiteit in Christus? En ik wil je daar een paar vragen bij stellen. En ga bij jezelf na, wat voel ik hierbij? Is God werkelijk mijn perfecte, liefhebbende Vader in de hemel? Heeft God mij werkelijk zeer wonderlijk gemaakt? Is mijn leven een gedicht dat door hem wordt geschreven? Want zijn maaksel zijn wij, schrijft Paulus. Het woord van maaksel in het Grieks is gedicht. Zijn gedicht zijn wij. Is mijn leven een gedicht dat door God geschreven wordt? Is Jezus echt ook voor mij aan het kruis gestorven? Ook voor mij, persoonlijk? Zijn al Gods beloftes ja en amen voor mij in Jezus Christus? Ben ik, zoals ik hier nu zit, thuis in de woonkamer of hier in de zaal, ben ik van waarde? Welke gedachten en gevoelens krijgen we hierbij, bij deze vragen? Dit zegt veel over in hoeverre we onze nieuwe identiteit in Jezus daadwerkelijk gevonden hebben, of dat we daar nog een proces in door te maken hebben. En als die identiteit gevonden wordt, en als we zeggen, ja, dit is mijn nieuwe identiteit in Christus, nu weet ik wie ik ben, dan is er vrede in ons. Dan zijn we dankbaar voor de positie die God ons gegeven heeft, waar dat ook is. Want dat is de positie die God voor jou heeft. En dan is er geen jaloezie. En de vierde en laatste stap is dat we dankbaar voor onszelf zijn, zoals ik al zei, en dat we ook dankbaar zijn voor anderen. Als we die nieuwe identiteit vinden, dan lopen we over van die gave van de geest. Dan is die liefde er, dan is die blijdschap er, dan is die vrede er en dan is dat geduld er. Dan zijn we dankbaar voor wat God in ons leven doet, wat God in mijn leven doet. En kunnen we dan net zo dankbaar zijn voor wat God in het leven van die ander doet. Dan zeggen we, wauw, wat mooi dat God in mij zo aan het werk is. En in jou, en in jou, en in jou. Afsluitend. Laat jaloezie je niet opvreten, zoals we in Spreuken 14, vers 30 zagen. Laat het je niet opvreten. Dan zagen we net dat de beenderen, dat jaloezie de beenderen doet wegrotten. Doorbreek die vicieuze cirkel. Zeg, ik wil volwassen zijn in Christus. Ik wil genezen en ik wil denken naar die nieuwe identiteit in Jezus. Ga met je pijn naar God toe, als je pijn hebt ontdekt vandaag. En kruisig je jaloezie. Heb vrede met de plek die God jou geeft. En dan kun je samen met Jonathan, samen met de zoon van Saul, kun je dan tegen jouw persoonlijke David zeggen, ik zal tweede naar jou zijn. En dan kun je je verheugen in wat God in het leven van jezelf en ook in het leven van die ander doet. Laten we bidden. Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar, Heer, dat uw woord zo veelomvattend is. Heer, er zitten zulke schatten in als we uw woord bestuderen. En we zijn zo dankbaar dat we er vandaag ook zo diep in mogen gaan. En mogen nadenken over pijn en verdriet die mogelijk in ons leven gespeeld heeft. En wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. En Heere God, als er broeders en zusters onder ons zijn vanochtend die zeggen, ja, ik merk dat ik jaloers ben. En ik zie dat er pijn is in mijn leven. Dan bid ik, Heere, dat u komt met uw Heilige Geest en dat u geneest. Dat u komt zoals het teken van olie ook een teken is van de Heilige Geest, dat u olie uitgiet over de zielen van hen onder ons die daar zo mee worstelen. Maar dat u niet alleen blijft bij de jaloezie, maar dat u ook echt kijkt naar de pijn en het verdriet en de moeite die er in onze levens kan zijn. Heere, wat is het een genade en wat is het een zegen om te weten dat u alles al gezien heeft in ons. En wat is het goed, Heer, om te weten dat u ons wilt vormen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus, zodat, ook als Petrus zegt, dat we beelddragers mogen zijn van Jezus Christus. En Heere, ik bid dat u ons als gemeente wilt zegenen met diepgang, Heere, dat we diep mogen groeien in die relatie, in die identiteit met Jezus, dat we zeggen, ja, ik ben geliefd. En ik ben van waarde. En ik ben op de juiste plek, want de Heer heeft mij hier gezet. Hij is almachtig. En in zijn hand wil ik rusten. Heer, ik dank u dat we hierbij stil mochten staan. En ik bid dat u ons zegent, Heer. In Jezus' naam. Amen.